Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van het Zoon en van het Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij ook vandaag de gelegenheid zullen nemen om te gaan kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan de gelegenheid krijgen om tweemaal te luisteren naar Paus Franciscus. Meer bepaald tijdens de generale audiëntie en de catechese die hij daarin heeft gegeven, op woensdag 22 juni. En waar de paus verder gaat in zijn catechese-reeks over de ouderdom. Verder gaan we luisteren naar een wat langere toespraak van paus Franciscus, die gegeven is op een belangrijk evenement dat heeft plaatsgevonden in Rome, namelijk het Festival voor het Gezin. Dat heeft dus plaatsgevonden in de Paulus de Zesde hal, dat is de hal die gebruikt wordt om er de generale audienties te houden tijdens de winter, wanneer het niet mogelijk is om dat te doen op het Sint-Pietersplein. Maar dus zeer veel mensen zijn samengekomen, heel veel gezinnen zijn samengekomen tijdens deze 10e wereldontmoeting voor gezinnen. Deze keer dus in Rome, in het Vaticaan zelf. Het was een uitgebreid programma. De paus heeft er heel wat getuigenissen gehoord van gezinnen over hun moeilijkheden, maar ook over hun vreugdes en hoe zij hun geloof beleven en heeft daar een toespraak gegeven. En ook naar die toespraak zullen wij kunnen luisteren in deze aflevering. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we uiteraard ook nog kijken naar de audienties die paus Franciscus heeft verleend in de afgelopen dagen. En die gaan zo binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van de Heilige Vader. En dan kijken wij eerst naar maandag 20 juni. Dan zien we dat de paus een audiëntie heeft verleend aan kardinaal Baltazar Enrique Porras Cardozo, apostolisch administrator sede vacante et ad nutum sancte sedis van Caracas en aartsbisschop van Mérida, beiden in Venezuela. Nu, die titel die u hoorde, het is een hele boterham, maar het betekent eigenlijk dat vaak een aartsbisschop benoemd wordt om de lopende zaken van een bisdom waar te nemen, totdat de heilige stoel iemand anders heeft aangeduid. In de meeste gevallen wordt dat dan gevraagd aan een metropoliet aartsbisschop of een aartsbisschop die in dezelfde kerkprovincie herderlijke verantwoordelijkheid draagt om ook die verantwoordelijkheden er even gedurende een bepaalde tijd bij te nemen, totdat de heilige stoel een beslissing kan nemen om daar een nieuwe bisschop te benoemen. In die zin dus draagt deze kardinaal verantwoordelijkheid over Caracas, maar ook over Mérida, beide in Venezuela. De paus ontving de leden van de synode van de Grieks-Melkitische kerk. Ook de bisschoppen van Brazilië bij hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Jawel, in Brazilië zijn er zoveel bisschoppen dat die dus in kleinere groepjes worden ontvangen. En dat blijft ook maar doorgaan, want we hebben reeds dat verschillende keren kunnen melden tijdens die audienties die verleend worden. Dus die groepen die gaan steeds apart, zeg maar, naar de Heilige Vader, omwille van het feit dat ze met velen zijn. Ook ontving de paus de heer Richard Rohr, de stichter van het Center for Action and Contemplation, samen met zijn gevolg. Op woensdag, 22 juni, ontving de paus een delegatie van het Simon Wiesenthal Center. En op donderdag 23 juni werd er een audiëntie verleend aan eerwaarde heer Renato Tarantelli Baccari, de directeur van het juridische bureau van het Vicariaat van Rome. Ook aan aartsbisschop Hubertus Matthäus Maria van Megen, apostolische nuncius in Kenia en Zuid-Soedan en permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij de organisaties van de Verenigde Naties voor het milieu en voor menselijke nederzettingen. De paus ontving ook Fra John T. Dunlap, de luitenant van de grootmeester van de Soevereine en Militaire Orde van Malta, samen met zijn gevolg. Een audiëntie werd verleend aan de heer Robert Compaoré, dat is de ambassadeur van Burkina Faso, althans tot nu toe, want hij werd ontvangen in het kader van het afscheid van zijn diplomatieke functie. De Heilige Vader ontving ook de deelnemers aan de plenaire vergadering van de Raad der Hulpwerken van de Oosterse Kerken. Hij verleende een audiëntie aan mevrouw Raquel Peña, vicepresident van de Dominicaanse Republiek, samen met haar gevolg. Ook de deelnemers aan de samenkomst, georganiseerd door het Pauselijk Internationale Academie van Maria, ter gelegenheid van de 30e stichtingsverjaardag van het Directoraat ter Onderzoek van de Maffia, werd door de paus ontvangen. En last but not least, de leden van de Internationale Commissie voor de Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken. Duidelijk een drukke agenda voor Paus Franciscus, die nog altijd kampt met die gezondheidsproblemen. Het zal niet zo eenvoudig voor hem zijn, maar hij blijft moedig doordoen. Voor ons blijft het een uitnodiging om te bidden voor de Heilige Vader, dat hij snel mag genezen en dat hij de kracht mag vinden om zijn ambt verder te zetten, zo God het wil. We gaan luisteren naar de Heilige Vader dus tijdens de catechese die hij gegeven heeft, wanneer hij de generale audiëntie heeft gehouden op woensdag 22 juni op het Sint-Pietersplein. En daar kon u reeds een stuk meevolgen via Radio Vaticaan Live natuurlijk op woensdag. We luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti, buongiorno. Nel nostro percorso di catechesi sulla vecchiaia, oggi meditiamo sul dialogo.
In onze catechetische reis over de ouderdom mediteren wij vandaag over de dialoog tussen de verrezen Jezus en Petrus aan het einde van het Johannes-evangelie. Het is een ontroerende dialoog waaruit alle liefde van Jezus voor zijn leerlingen blijkt. En ook de sublieme menselijkheid van zijn relatie met hen, vooral met Petrus. Een tedere relatie, maar niet melancholiek, direct, sterk, vrij en open. Een relatie als mannen onder elkaar en in waarheid. Zo sluit het evangelie van Johannes, zo geestelijk, zo verheven, af met een verzoek en een aanbod van liefde tussen Jezus en Petrus dat heel natuurlijk verweven is met een discussie tussen hen beiden. De evangelist waarschuwt ons. Hij getuigt van de waarheid van de feiten en het is in hen dat de waarheid moet worden gezocht. Wij kunnen ons afvragen of wij in staat zijn de teneur van deze relatie van Jezus met de discipelen te volgen. Volgens zijn stijl die zo open en eerlijk en zo direct, zo menselijk echt is. Hoe is onze relatie met Jezus? Is dat als dat van de apostelen met hem? Of zijn wij integendeel niet dikwijls geneigd het getuigenis van het evangelie in te sluiten in een kokon van een soort van suikerzoete openbaring, waaraan wij onze bijkomstige verering toevoegen? Deze houding, die op eerbied lijkt, verwijdert ons in werkelijkheid van de echte Jezus en wordt zelfs een aanleiding tot een zeer abstracte, zeer naar zichzelf verwijzende, zeer wereldse geloofsweg, die niet de weg van Jezus is. Jezus is het mens geworden woord van God. Hij handelt als een mens. Hij spreekt tot ons als mens. God, mens. Met deze tederheid, met deze vriendschap, met deze nabijheid. Jezus is niet zoals dat suikerzoete beeldje dat we zien op sommige van die plaatjes. Nee, nee. Jezus heeft ons bij de hand. Hij is zeer dicht bij ons. In de loop van Jezus' gesprek met Petrus vinden we twee passages die eigenlijk handelen over ouderdom en de duur van de tijd. De tijd van getuigenis, de tijd van leven. De eerste passage is de waarschuwing van Jezus aan Petrus. Toen je jong was, dan was je zelfvoorzienend. Als je oud bent, dan zul je niet meer zo de baas zijn over jezelf en je leven. Zie maar naar mij, ik moet in een rolstoel gaan. Maar zo is het. Zo is het leven. Met het ouder worden krijg je al die ziektes en we moeten ze accepteren zoals ze komen. Het is toch waar? We hebben niet de kracht van de jeugd. En ook jouw getuigenis, zegt Jezus, zal gepaard gaan met deze zwakheid. Je moet een getuige zijn van Jezus, zelfs in zwakheid, in ziekte en in dood. Er is een mooie passage van de heilige Ignatius van Loyola die zegt: net zoals in het leven moeten wij ook in de dood getuigen als leerlingen van Jezus. Het einde van het leven moet een einde van het leven van discipelen zijn. Van discipelen van Jezus, want de Heer spreekt altijd tot ons overeenkomstig onze leeftijd. De evangelist voegt er zijn commentaar aan toe en legt uit dat Jezus zinspeelde op het uiterste getuigenis, dat van martelaarschap en dood. Maar we mogen deze betekenis van deze vermaning ook algemeen begrijpen. U zal zich moeten leren, laten onderrichten en vormen door uw zwakheid, door uw hulpeloosheid, door uw afhankelijkheid van anderen. Ja, zelfs bij het aankleden en bij het lopen. Maar jullie volgen mij. De navolging van Jezus gaat altijd door. Of het nu met een goede gezondheid is, met een slechte gezondheid, met een zelfgenoegzaamheid, met lichamelijke niet-zelfgenoegzaamheid, maar de navolging van Jezus is belangrijk. Volg Jezus altijd, lopend, rennend, langzaam in een rolstoel, maar volg hem altijd. De wijze van navolging moet een weg vinden om bij zijn geloofsbelijdenis te blijven. Zo antwoordt Petrus: Heer, u weet dat ik u bemin. Zelfs in de beperkte omstandigheden van zwakheid en ouderdom. Ik praat graag met ouderen door in hun ogen te kijken. Ze hebben van die heldere ogen. Ogen die meer dan woorden tot je spreken. De getuigenis van een leven. En het is mooi. We moeten bewaren tot het einde om Jezus zo te volgen, vol van leven. Dit gesprek tussen Jezus en Petrus bevat waardevol onderricht voor alle discipelen, voor ons gelovigen en ook voor alle ouderen. Leer van onze broosheid de samenhang van ons getuigenis van het leven tot uitdrukking te brengen in de omstandigheden van een leven dat grotendeels aan anderen is toevertrouwd, grotendeels afhankelijk is van het initiatief van anderen. Met ziekte en ouderdom groeit de afhankelijkheid en zijn wij niet meer zo op onszelf aangewezen als vroeger. de afhankelijkheid van anderen groeit. En ook daar rijpt het geloof. Ook daar is Jezus bij ons. Ook daar ontspringt de rijkdom van een goed doorleefd geloof op de weg van het leven. Maar opnieuw moeten wij ons afvragen, beschikken wij over een spiritualiteit die werkelijk in staat is om het seizoen, de tijd, te interpreteren? Dat nu al lang en wijd verbreid is van deze tijd, van onze zwakheid die aan anderen is toevertrouwd in plaats van aan de kracht van onze autonomie? Hoe blijven wij trouw aan het geleefde discipelschap? Aan de beloofde liefde, aan de gezochte gerechtigheid in de tijd van ons initiatiefvermogen, in de tijd van broosheid. In de tijd van afhankelijkheid, van afscheid nemen. In de tijd van ons verwijderen van de hoofdpersoon van ons leven. Het is niet makkelijk. Deze nieuwe tijd is ook een tijd van beproeving, zeker. Te beginnen met de verleiding. Zeer menselijk, ongetwijfeld, maar ook heel verraderlijk. Om zelf de hoofdrolspeler te willen zijn. Soms moet de hoofdpersoon kleiner worden, zich verlagen, accepteren dat ouderdom je als de hoofdrolspeler verlaagt. Maar je zult een andere manier hebben om je uit te drukken. Een andere manier om deel te nemen in het gezin, in de maatschappij, in de vriendengroep. En het is de nieuwsgierigheid die bij Petrus opkomt. Hoe zit het met hem? Zegt Petrus, terwijl hij ziet dat de geliefde discipel hen volgt. In de levens van anderen snuffelen. En nee, Jezus zegt, hou je mond. Moet hij in mijn gevolg zijn? Moet hij mijn ruimte innemen? Moet hij mijn opvolger zijn? Dit zijn vragen die niet dienen en die niet helpen. Moet hij langer leven dan ik en mijn plaats innemen? En Jezus' antwoord is openhartig en zelfs een beetje ruw. Wat zou het? Volg mij, als om te zeggen, zorg maar voor uw eigen leven, uw eigen situatie. Steek je neus niet in het leven van andere mensen. Jij volgt mij. En dat is belangrijk. Jezus volgen, in leven en in dood, in gezondheid en in ziekte, in het leven wanneer men voorspoedig is met veel successen en in het leven ook moeilijk met veel slechte momenten van vallen. En wanneer wij ons in het leven van anderen willen verplaatsen, antwoordt Jezus. En wat nog? Volg mij. Het is mooi. Wij ouderen mogen niet jaloers zijn op jongeren die hun eigen weg gaan, die onze plaats innemen, die ons voorbij streven. De eer van onze trouw aan onze gezworen liefde, onze trouw aan de navolging van het geloof dat wij geloven, zelfs in de omstandigheden die ons dichter bij het afscheid van het leven brengen, zijn onze titel van bewondering voor de komende geslachten en van dankbare erkenning door de Heer. Leren afstand nemen. Het is de wijsheid van ouderen. Maar om goed afscheid te nemen, met een glimlach, om te leren afscheid te nemen in de maatschappij, om afscheid te nemen tegenover anderen. Het leven van de bejaarde is een afscheid. Een langzaam afscheid. Maar een vreugdevol afscheid. Ik heb het leven geleefd, ik heb mijn geloof behouden. Dat is mooi. Wanneer een ouderling dit kan zeggen, ik heb geleefd, het is mijn familie, ik heb geleefd. Ik ben een zondaar geweest, maar ik heb ook goede dingen gedaan. En deze vrede die komt, dat is het afscheid van de ouderen. Zelfs het gedwongen, ledig volgen, bestaande uit overpeinzingen, verrukt luisteren naar het woord van de Heer, zoals Maria, de zuster van Lazarus, zal het beste deel worden van hun leven, van het leven van ons ouderen. Mogen dit deel ons nooit meer worden afgenomen, nooit meer. Laten wij naar de ouderen kijken. Laten we naar hen kijken, laten we hen helpen, zodat zij kunnen leven en hun levenswijsheid tot uitdrukking kunnen brengen, zodat zij ons kunnen geven wat mooi en goed in hen is. Laten we naar ze kijken, laten we naar ze luisteren. En wij ouderen, laten we altijd met een glimlach naar de jongeren kijken. Zij zullen het pad volgen. Zij zullen voortzetten wat wij hebben gezaaid. Zelfs wat wij niet hebben gezaaid, omdat we niet de moed of de gelegenheid hebben gehad. Zij zullen het verder zetten. Maar altijd deze relatie van wederkerigheid. Een oudere kan niet gelukkig zijn zonder naar de jongeren te kijken. En de jongeren kunnen niet verder gaan in het leven zonder naar de ouderen te kijken. Ik dank u. Opnieuw een sterke catechese van Paus Franciscus. Het doet een beetje vreemd aan bijna zo. Een beetje als een afscheidsrede voelt het wat aan. Ouder worden is afscheid nemen, bejaard worden is afscheid nemen. Het gaat traag, zegt hij, maar je neemt wel gaandeweg afscheid. We weten dat Paus Franciscus het niet makkelijk heeft als het gaat op vlak van gezondheid en dat er heel veel van hem verwacht wordt, dat is ook heel duidelijk. Hij heeft een hele drukke agenda op zijn gezegende leeftijd van goed in de 80. Ja, we zullen zien wat er in de toekomst nog eventueel komt. Dat is altijd koffiedik kijken en wij doen niet aan speculatie. Maar het is een belangrijke boodschap die Paus Franciscus hier meegeeft. In het dagelijkse leven, wanneer je bijvoorbeeld lid bent van een bepaalde organisatie of een vereniging, de meesten onder u zullen het hoge leven van het actieve verenigingsleven nog wel gekend hebben, wel dan zie je daar eigenlijk dezelfde tendens. Ouderen die al heel lang in een bepaalde functie of in een bepaalde positie zitten en dan het moeilijk vinden om dat af te geven. Moeilijk vinden om ruimte te maken voor jongeren. De paus die waarschuwt daarvoor. En we mogen dat ook zeker als een boodschap begrijpen voor de hele kerk. En hoe hij zelf zijn pontificaat beleeft op dit eigenste moment. Het Vaticaan heeft gemeld dat op 21 juni om 4:00 in de namiddag een online vergadering heeft plaatsgevonden van de Raad der Kardinalen. U herinnert zich dat, in het begin van zijn pontificaat heeft de paus een Raad der Kardinalen in het leven geroepen. Dat waren er toen 9, ondertussen is er al heel wat gebeurd en zijn er ook veranderingen geweest. Maar het blijft dus een raad van kardinalen die hem helpen bij de hervormingen van de Romeinse curie. Een van hun belangrijke resultaten die uit die vergaderingen zijn voortgekomen is natuurlijk Praedicate Evangelium, de nieuwe apostolische constitutie voor de Romeinse curie, waar u ongetwijfeld al over gehoord heeft als u Radio Vaticaan een beetje volgt en waar we gaandeweg, wanneer er tijd en ruimte voor is, een beetje vertaling aan geven en zo u laten kennismaken met een juridisch document van het Vaticaan en van de kerk. Het Vaticaan meldde dat de kardinalen Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracious en Fridolin Ambongo Besungu hebben deelgenomen, terwijl vanuit het Vaticaan de kardinalen staatssecretaris Pietro Parolin en ook kardinaal Giuseppe Bertello zijn aangesloten. De Heilige Vader nam deel aan de bijeenkomst met een online verbinding dus vanuit Casa Santa Marta, waar hij woonachtig is. Eenieder heeft zijn ideeën en overwegingen kunnen geven over de toepassing van dus die nieuwe apostolische constitutie, Praedicate Evangelium, en daarna zijn de werkzaamheden van de raad zich gaan toespitsen op enkele organisatorische en thematische aspecten van de volgende bijeenkomst van alle kardinalen, die gepland is op 29 en 30 augustus. Dus dan gaat dat grote document helemaal besproken worden. We proberen om tegen dat tijdstip een volledige vertaling te hebben gegeven. Kort voor 5:00 werd deze vergadering beëindigd en de raad werd opgeschorst tot en met september. Betekent dus dat we waarschijnlijk ook in de maand juli een vakantieperiode mogen verwachten voor paus Franciscus en ook voor de kardinalen. En dat zal dan hervat worden ook in september. In Rome is dus het fameuze wereldcongres, of familiefeest, het wordt zo festival van de familie, festival van het gezin genoemd, een wereldgezinscongres van start gegaan. De bedoeling is eigenlijk dat die tiende samenkomst, internationale samenkomst van de gezinnen, dat aanvankelijk in 2021 zou plaatsvinden, heeft als bedoeling eigenlijk dat het zou samengevallen zijn met de vijfde verjaardag van de publicatie van een encycliek die Paus Franciscus heeft geschreven voor het gezin, Amoris Laetitia. Maar ja goed, u zal het zich niet verbazen, het is natuurlijk de schuld van de coronapandemie dat dit diende uitgesteld te worden tot nu. Het is zo dat op dit congres het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, dat is een nieuw dicasterie of relatief nieuw dicasterie dat door Paus Franciscus in het leven is geroepen. Er zijn enkel gezinnen uitgenodigd, dus met een uitnodiging. Niet iedereen kon zomaar naar dit congres komen. Nee, men diende persoonlijk uitgenodigd te worden door het dicasterie. Een 2000-tal gezinnen zijn daarop ingegaan. Het thema dat deze dag draagt is familie, liefde, een roeping en een weg naar heiligheid. Het is kardinaal Kevin Farrell, die de prefect is van dat dicasterie. Hij heeft bij de voorstelling van het congres gezegd dat het de bedoeling is van de Heilige Vader om hiermee de gezinnen in de hele wereld te omarmen en te bemoedigen. Dat het gezin een weg is naar heiligheid, dat zien we ook door de vele echtparen die nu reeds zalig en heilig zijn verklaard. Dat is ook een tendens die zich verder zet. We denken maar bijvoorbeeld aan de ouders van de heilige Thérèse van Lisieux. Die ook een belangrijke rol zullen gaan spelen in de toekomst. Het is belangrijk te beseffen dat men als gezin als het ware een thuiskerkje vormt waar aan evangelisatie moet worden gedaan, waar een liturgie plaats kan vinden, waar de lofprijzing aan God belangrijk en centraal staat voor de vitaliteit van het leven van de kerk. Uiteraard is het ook zo dat de kardinaal het verwezen heeft, zeg maar, naar de achtergrond van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, maar ook de oorlogssituatie in andere delen van de wereld. Het is de heilige paus Johannes Paulus II trouwens die in 1994 voor het eerst zo een gezinscongres heeft georganiseerd. En paus Franciscus heeft er al twee georganiseerd en eraan deelgenomen. Dat was in 2015 in Philadelphia en 2018 in Dublin. En dus deze keer kan men via de website van het Vaticaan ook dit congres eigenlijk mee volgen, dat plaatsvindt in de Paulus de Zesde zaal in het Vaticaan. Wij gaan zo meteen het Angelus bidden samen met paus Franciscus. En we doen het natuurlijk in het bijzonder voor alle ouderen, die, ze vergeten het misschien soms, nog altijd deel uitmaken van het gezin ook. Hè? In onze cultuur is het een beetje bon ton om de ouderen te vergeten, ze ergens in een rusthuis, en ik zeg het wat oneerbiedig, te steken, en daarmee is het opgelost. De paus die wijst echt op het feit dat wij als cultuur kijken naar ouderen als een probleem dat moet worden opgelost, dat het eigenlijke probleem is. Dus we bidden zeker voor hen, voor alle ouderen die ook bij het gezin horen, en we bidden voor alle gezinnen. Laten we bidden dat zij allen zich mogen geïnspireerd weten, zoals de heilige maagd Maria, door de heilige geest en de wil van God mogen doen in hun leven. Niet zoeken naar hun eigen wil, maar net zoals Jezus navolgen, het betekent om te zoeken naar de wil van de Vader en eraan te werken om uiteindelijk ertoe te komen om te zeggen: ik wil uw wil doen en niet de mijne. Want uw wil doen is mijn wil. En zo groeien in heiligheid. We bidden samen met de paus het Angelus en komen daarna bij u terug met deze toespraak van paus Franciscus op het gezinscongres. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. Zoals beloofd gaan we luisteren naar de toespraak die Paus Franciscus op het Festival voor Gezinnen heeft gegeven in de Paulus VI Hal in het Vaticaan.
Care famiglie.
Dierbare gezinnen, het is mij een genoegen hier bij u te zijn. Na de verontrustende gebeurtenissen die ons leven de laatste tijd hebben getekend, de pandemie, de oorlog in Europa, die nog bij andere oorlogen komt die de menselijke familie teisteren. Ik dank kardinaal Farrell, kardinaal De Donatis, alle medewerkers van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, en de bisdom Rome, wier toewijding deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt. Ik wil ook graag de aanwezige families bedanken die uit zoveel delen van de wereld zijn gekomen, vooral diegenen die ons hun getuigenis hebben gegeven. Dank u wel uit de grond van mijn hart. Het is niet gemakkelijk om voor zo'n groot publiek te spreken over je leven, over je moeilijkheden, of de wonderbaarlijke, maar intieme en persoonlijke gaven die u van de Heer hebt ontvangen. Uw getuigenissen hebben gewerkt als versterkers. U hebt stem gegeven aan de ervaring van zoveel gezinnen in de wereld die net als u dezelfde vreugden, angsten, leed en hoop ervaren. Daarom richt ik mij nu zowel tot u hier aanwezig als tot de echtgenoten en families die in de wereld naar ons luisteren. Ik zou u mijn nabijheid willen laten voelen, waar u ook bent, in uw concrete levenstoestand. Mijn bemoediging is allereerst deze. Ga uit van uw werkelijke situatie en probeer van daaruit samen op weg te gaan. Samen als echtgenoten, samen in uw gezin, samen met andere gezinnen, samen met de kerk. Ik denk aan de parabel van de barmhartige Samaritaan die op straat een gewonde man tegenkomt, dicht bij hem komt, zich over hem ontfermt en hem opnieuw op weg helpt. Ik zou willen dat de kerk dat voor u was. Een barmhartige Samaritaan die dicht bij je komt en je helpt om je reis verder te zetten. En een stap verder te zetten, hoe klein ook. En dat is de stijl van God. Vergeet niet dat dit de nabijheid, dat deze nabijheid de stijl van God is. Nabijheid, mededogen en tederheid. En ik zal proberen deze nog een stap verder aan te geven om samen te zetten, uitgaande van de getuigenissen die we hebben gehoord. Nog een stap verder, naar het huwelijk. Ik dank u, Luigi en Serena, dat u met grote eerlijkheid over uw ervaring hebt verteld met alle moeilijkheden en aspiraties van dien. Ik denk dat het voor iedereen pijnlijk is wat u hebt verteld. Wij hebben geen gemeenschap gevonden die ons met open armen steunde om wie we zijn. En dat is hard. Dit moet ons aan het denken zetten. We moeten ons bekeren en wandelen als een gastvrije kerk, zodat onze bisdommen en parochies meer en meer gemeenschappen worden die iedereen met open armen steunen. Daar is zoveel behoefte aan in deze cultuur van onverschilligheid. En u heeft, uit voorzienigheid, steun gevonden in andere families die in feite kleine kerken zijn. Ik was erg getroost toen u uitlegde waarom u uw kinderen hebt laten dopen. U zei het heel mooi. Ondanks de nobelste menselijke inspanningen zijn we niet genoeg. En het is waar. Wij kunnen de mooiste dromen hebben, de hoogste idealen. Maar uiteindelijk ontdekken ook wij onze grenzen. Het is wijsheid om je grenzen te kennen. Deze grenzen overwinnen wij niet alleen, maar door ons open te stellen voor de Vader, voor zijn liefde, voor zijn genade. En dat is de betekenis van de sacramenten van het doopsel en het huwelijk. Ze zijn de concrete hulp die God ons geeft, opdat we niet alleen achterblijven, omdat wij het niet alleen kunnen. Die zin was zo goed om te horen. We kunnen het niet alleen. We kunnen zeggen dat wanneer een man en een vrouw verliefd worden, God hen een geschenk aanbiedt, het huwelijk. Een prachtig geschenk, dat de kracht van de goddelijke liefde in zich draagt en sterk, duurzaam, trouw, in staat om zich te herstellen na elke mislukking of kwetsbaarheid. Het huwelijk is geen formaliteit die vervuld moet worden. Men trouwt niet om katholiek te zijn, om de etiketten, om een regel te gehoorzamen, of omdat de kerk het zegt, of om een feest te geven. Nee. Men trouwt omdat men zijn huwelijk wil baseren op de liefde van Christus. Die is als een rots. In het huwelijk geeft Christus zich aan jullie, zodat jullie de kracht hebben om je aan elkaar te geven. Coraggio, houd moed. Het gezinsleven is geen onmogelijke missie. Met de genade van het sacrament maakt God het tot een wonderbaarlijke reis die we samen met hem moeten maken. Nooit alleen. Het gezin is geen mooi ideaal, onbereikbaar in de realiteit. God garandeert zijn aanwezigheid in het huwelijk en in het gezin. Niet alleen op de huwelijksdag, maar gedurende je hele leven. En hij steunt je elke dag op je reis. Een stap verder om het kruis te omhelzen. Ik dank u, Roberto en Maria Anselma, omdat u ons het aangrijpende verhaal hebt verteld van uw familie en in het bijzonder van Chiara. U hebt ons verteld over het kruis, dat deel uitmaakt van het leven van ieder mens en ieder gezin. En u hebt getuigd dat het harde kruis van Chiara's ziekte en dood uw gezin niet heeft vernietigd en de sereniteit en vrede uit uw hart niet heeft weggenomen. Dit zie je ook terug in jullie uiterlijk. Jullie zijn geen mensen die neerslachtig, wanhopig en boos in het leven staan. Integendeel, Men kan in u een grote sereniteit en vertrouwen bespeuren. U zei, Chiara Sereniteit heeft voor ons een venster op de eeuwigheid geopend. Te zien hoe zij de beproeving van haar ziekte beleefde, hielp ons om omhoog te kijken en geen gevangenen te zijn van pijn, maar ons open te stellen voor iets groters, de mysterieuze ontwerpen van God, de eeuwigheid, de hemel. Dank u voor deze getuigenis van geloof. U hebt ook die zin geciteerd die Chiara placht te zeggen. God legt de waarheid in ieder van ons en het is niet mogelijk om haar verkeerd te begrijpen. In Chiara's hart legde God de waarheid van een heilig leven. En daarom wilde zij het leven van haar zoon behouden ten koste van haar eigen leven. En als bruid, aan de zijde van haar man, bewandelde zij de weg van het evangelie, van het gezin, op een eenvoudige en spontane wijze. De waarheid van het kruis als zelfgave drong ook Chiara's hart binnen. Een leven gegeven aan haar familie, aan de kerk en aan de hele wereld. We hebben altijd grote voorbeelden nodig om naar op te kijken. Mogen zij een inspiratie zijn op onze reis naar heiligheid. En mogen de Heer elk kruis dat de gezinnen dragen ondersteunen en vruchtbaar maken. Ja, het is een hele mooie toespraak van Paus Franciscus. Jammer genoeg hadden we niet de tijd om ook de getuigenissen te laten horen. We zullen een andere aflevering hopelijk daarvoor kunnen aanwenden om dat alsnog te doen. Een volgende keer zullen we dus nog verder gaan met de laatste puntjes die Paus Franciscus ook nog heeft aangeraakt in deze mooie toespraak gericht tot de gezinnen. We zijn helaas aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u wel nog de Vaticaanse hymne en geven u ook nog een benoeming mee die gebeurd is in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus eerwaarde heer Christopher Ndizeye Nkoronko benoemd tot bisschop van het bisdom van Kahama in Tanzania. En hij heeft monsieur Ruben Caballero Labajo benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Cebu op de Filipijnen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Zoals ik eerder zei, we hopen om nog wat meer nieuws te brengen over dat familiecongres dat plaatsvindt in Rome. In een van de komende afleveringen zullen we daar de ruimte voor nemen. Ik dank u alvast voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Zullen dus nog kijken naar dat familiecongres. En natuurlijk in de maand juli verwachten we dan ook dat paus Franciscus nog afreist naar Canada voor enkele dagen. Dat ligt toch in het verschiet. Het Vaticaan heeft alvast zijn programma bekendgemaakt. Dat hoort u ook in een volgende aflevering. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.